Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van de gelijknamige Vrijdenkersvereniging. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek met Teun Vroeten. Teun, hartstikke welkom. Ja. Teun is fotograaf, onderzoeker, drugsexpert. Maar we gaan het nu hebben over journalistiek in conflictgebieden. Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier. En alsjeblieft, klik op like en abonneer. Teun, welkom.
Ja, heel veel dank om je uit te nodigen.
Ja, fijn dat je hier gewoon hebt zitten nu. Dat is gewoon fijn. Je komt hier voorlopig even niet weg.
Nee.
Jij doet ontzettend veel. Je schrijft boeken, je bent drugsexpert, zo mag ik je toch echt wel gaan noemen, denk ik. Die camera ligt hier niet voor niets. Je hebt een prachtig fotoboek hier staan. Je bent oorlogsfotograaf, hè? Mag ik dat zo zeggen? Ja, je bent eigenlijk breed, hè? Dat weet ik. Je bent breder fotograaf, maar je hebt prachtige oorlog- en drugsfotografie gemaakt. Van waar die liefde voor fotografie?
Ja, ik weet het niet. Dat komt gewoon zo. Tot mijn 17 had ik nooit een foto genomen. En toen ik op mijn 18e als exchange student naar Amerika ging, toen kreeg ik een klein cameraatje mee.
Ah, yeah.
En ik vond het fascinerend om toen ook in New York foto's te nemen. Ik zat vlak tegen New Jersey tegen New York aan. En van die verlaten boerderijen op het platteland. En toen ben ik echt gegrepen door fotografie. En toen kwam ik later terug, ben ik biologie gaan studeren in Groningen.
Mm-hmm.
En dat was een beetje de punktijd. Ja, toen begon ik steeds meer te fotograferen. En dan een beetje van die punkfoto's van verlaten fabrieken en vuilnisbelten.
Maar waarom?
En ook in het slachthuis.
Waarom? Wat vond je daar mooi
aan? Ja, ik vond het heel fascinerend. Ik weet niet, je wordt een soort artistieke obsessie met beelden. En dat was ook een beetje het no-future depro-tijdperk. Dus dan wil je echt gietzwarte foto's nemen. En ik had ook een foto tentoonstelling, mijn eerste, in het gekraagde politiebureau van Groningen. En daar hadden we tafels gemaakt met zwart landbouwplastic overspannen. En dan de maaltijd hadden we professionele kok, dat was helemaal wit. Bloemkool met stokvis met witte saus.
Okay.
En dat was een beetje artistiek. En toen naderhand, toen ben ik opgehouden met biologie studeren. Een hele interessante, een hele zware studie. En ik was gewoon toch wel iets met mijn kop overal en nergens.
Nog steeds, er is niks veranderd.
Ja, maar iets meer gefocust nu. Maar toen was ik nog ongefocust. En toen, ik had een oom, die was architectuurfotograaf. En toen, ik ben toen bij hem een filmpje gaan ontwikkelen en in de doka gaan staan om mijn foto's af te drukken. Maar toen, hij zag dat ik heel geïnteresseerd was en heel gepassioneerd. Toen kon ik hem mee helpen als assistent. En toen ook collega reclamefotograaf. Toen heb ik toch wel anderhalf jaar lang voor allerlei fotografen, culinaire fotografen, mijn oma's architectuurfotograaf. Toen heb ik het heel snel geleerd. En zelf ben ik toen gaandeweg meer de journalistieke kant opgegaan. Wat hij ook stimuleerde. Want hij zag dat ik toch meer man van het portret en van mensen was in plaats van architectuur. Ja, en toen, op een gegeven moment. Toen ben ik antropologie gaan studeren. Dat lijkt me een goed idee. Een beetje lichte studie. En waarin je ook veel kon reizen. En ik wou toch wat iets in de journalistiek gaan doen. Dus ik zag die antropologie als een soort veredelde school voor journalistiek.
Ja.
En ik kon er heel veel reizen. Ik heb toen Spaans moeten doen in Nicaragua. En dat was net de verkiezingen van de Sandinistas. Toen de Sandinistas verloren, daar heb ik een fotoreportage van gemaakt.
Okay.
Ik heb toen een tijdje in New York gewoond. En daar in de ghetto's Harlem en Bronx gefotografeerd. En ook mijn eerste fototoonstelling toen ik nog student was. Zo ben ik ingegroeid. En toen mijn eerste oorlog was de Golfoorlog. Toen Saddam, toen een ultimatum werd gesteld dat Saddam zich moest terugtrekken.
Maar
toen,
hoe kom je dan daar terecht? Ben je daar,
toen heb ik een voorschot van 500 aan mijn oom gevraagd. Die was niet zo happy. Maar ik zeg, ik moet naartoe. En toen heb ik een camera geleend van een vriend, want ik had er maar één camera.
Ja.
En toen zeg ik, ik heb een fotoclusje morgen. Kan ik jou nog een camera voor jou lenen? Toen was ik gevlogen naar Tel Aviv. En één dag voor het ultimatum. Want toen had ik toch zoiets van, als Saddam echt gifgas gaat afschieten op Israël, dan wil ik erbij zijn.
Okay.
En het was heel eng, want de eerste alarms. Want toen, dat weet ik niet goed, en liep ik met de gasmasker op naar een schuilkelder. Maar na een tijdje, weet je. Ja, en laat ik zeggen, mijn foto's uit die tijd. Ik was nog een beginner, die waren niet fantastisch. Maar ik was toen wel gegrepen door sociale conflictfotografie.
Want sindsdien ben je naar heel veel conflictgebieden
geweest.
Ja,
toen ik afstudeerde, toen brak het conflict in Joegoslavië uit.
Ja.
En het was ook een soort verontwaardiging en engagement. Dat zijn mijn leeftijdsgenoten die gebombardeerd worden door.
Even voor de kijker en luisteraar over welk jaar het al hebben.
91 ben ik afgestudeerd en toen brak de oorlog in Kroatië, begon het.
En ik was september klaar en in oktober stond ik al in winkeltje en Woekhoff te fotograferen. En toen, dat doe je graag. Je vindt het, je hebt wat een mix van reden. Je moet altijd heel eerlijk zijn. Kijk, je doet het vanuit een soort maatschappelijke betrokkenheid, maar het is ook gewoon heel spannend werk. En het is ook esthetisch, een artistieke uitdaging om heel sociaal gecompliceerde politieke fenomenen om die in een zwart-wit moment tweedimensionaal samen te vatten.
Je fotografeert zwart-wit?
Toen nog wel. Want je had geen digitale camera's en filmrolletjes in kleur, dat was gewoon veel te veel geld. Zwart-wit kon je nog allemaal zelf doen.
Okay, ja.
Dus dat was gewoon heel praktisch, maar het was toen ook een beetje een stijlfiguur in de jaren 80, 90 zwart-wit reportage.
Ik wil even één opmerking nog maken. Dit moet toch even van mijn hart af, meneer Voeten. Maar jij zegt net dat er jou werd verteld dat je architectuurfoto's, dat toch wel wat minder was of zo. Naast mij zit iemand die daar zeker niet mee eens is. Want die heb ik dus in de voorbereiding aan deze podcast op jouw werk geweest. En die was zwaar onder de indruk.
Nee, ik vind architectuurfoto's vind ik steeds interessant. Ik heb het heel lang in New York gewoond. Ik heb er ook altijd wolkenkrabbers gefotografeerd met een technische camera. Dat is inderdaad, voor de mensen dat niet weten, een hele oude camera met een doek over je kop.
Ja.
Vroeger was dat gewoon de professionele standaard. En ik maak die serie nog steeds architectuurfotografie in New York van wolkenkrabbers. En ik fotografeer ook nog steeds in de verlopen industriestraat Charleroi, ook nog steeds op film architectuur. Dus ik heb nog steeds wel een liefde voor architectuur en ik vind het heel prettig om erbij te laten doen. Maar ik vind sociale, politiek en oorlogsfotografie, mensen, vind ik toch fascinerender. Maar die architectuurfotografie, dat is op zijn tijd ook heerlijk, want een gebouw schiet niet terug, loopt niet weg, doet niet moeilijk.
Ja, maar dan moet je toch vragen naar, want iedereen natuurlijk vraagt, is dat niet gevaarlijk? Ik bedoel, ik zoek het conflict op, de meeste mensen lopen ervoor weg.
Ja, maar het is ja, ik weet nog goed, in Sierra Leone, het liep het bijna fout toen. Was er een wapenstilstand, maar toen laad je die weer op. En toen, ik had al mijn reis geboekt. Toen ik ging het land binnen en alle blanke hulpverleners die ontvluchten het land. Dus toen had ik ook zo'n verrekt. Dus ik ben toch van de enige die de verkeerde
de
kant op gaat.
Die nog blijft. Ja.
maar kijk, het is link. Maar als je gewoon goed calculeert, dan vallen die risico's wel mee. Ik heb in 30 jaar oorlogsfotografie een paar close encounters gehad. Maar je kunt een hoop risico's kun je vermijden. Kijk, ik ga naar het frontlijn toe, maar niet non-stop. Dus als je naar de oorlog gaat en je zit 2 weken aan de frontlijn, dan loop je 7 keer meer risico als je er 2 dagen zit.
Mm-hmm. Okay.
En op een gegeven moment heb ik ook, als bijvoorbeeld stadje A is veilig, stadje B is veilig, maar de weg ertussen is link. Ja, je moet die weg zo weinig mogelijk nemen. Als je 10 keer gaat, loop je 10 keer meer risico's. Dus op een gegeven moment, onder oorlogsfotografen heb ik de naam een beetje aan de voorzichtige kant te zijn.
Aan de voorzichtige kant. Ik wou net gaan zeggen, vriend Teun Voeten, want kijk, we gaan het zo meteen nog hebben over een aantal van die gebeurtenissen, dingen die je hebt meegemaakt.
Ja.
Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het je ook op een of andere manier een kick moet geven.
Ja, maar het is
toch dat gevaar.
Het is ook een heel spannend werk, maar mijn werk te realiseren tot een adrenaline verslaving, dat vind ik iets reductionistisch.
Maar heb je het nodig voor jezelf? Word je niet onrustig? Ik zou me dat kunnen voorstellen. Als ik jou een beetje ken.
Als ik gewoon 3 maanden niet weg ben naar een eng gebied, dan word ik toch wel.
Er zit toch wel iets van een verslaving in.
Ja, verslaving. Het is gewoon, je wilt niet in slaap vallen in vuilige landen.
Je hebt het nodig om te leven.
Ja, het is toch een soort. Kijk, wat de oorlog is natuurlijk. Ik heb ook een boek gelezen, een PhD-thesis heb ik onderzocht, wat de attractie van oorlog is. En niet alleen voor soldaten, maar ook voor hulpverleners en journalisten. En dat is oorlog is ook het leven in zijn naakte waarheid, de pieken en de dalen.
Ja.
En een oorlogsjournalist Chris Hedge van de New York Times heeft daar een heel goed boek over geschreven, van War is a force that gives us meaning.
Okay.
En dus er gebeurt een hele hoop in oorlog. Het is een waanzinnig fascinerend onderwerp. Je ziet ook mensen in van alle sluiers ontdaan. Je ziet de mensen op zijn mooiste, maar ook op zijn slechtste.
Ja, maar ik wou zeggen, dat is een immense tegenstelling ook voor jou natuurlijk. Want aan de ene kant trekt het je aan, maar aan de andere keer heb je ook alweer een afkeer van dingen die je ziet.
Ja, het is natuurlijk gruwelijk, maar Ja, je hebt natuurlijk ook de esthetiek van de horror. Dat heb je natuurlijk ook. Het is heel gecompliceerd. Je kunt niet 1, 2, 3 uitleggen. Het is een mix van motivaties. Van sommigen zijn meer sociaal geëngageerd en altruïstisch. En anderen zijn meer egoïstisch en narcistisch. En dus laat ik zeggen, een gezonde... Kijk, iemand die bij de politie gaat, die wil de maatschappij helpen. Mm-hmm. Maar die houdt ook wel een beetje van de kick aan, ook met een gun op zijn heup lopen.
Andere vormen van avontuur.
Ja. Die zou niet in een 9-to-5-job voor de gemeente kunnen werken. Dat zie je ook met mensen die bij de brandweer gaan. Dus ik zeg, ik ben niet de enige die...
Zeker niet
de enige. Die een vak kiest waar spanning en afwisseling en... Maar het interessant vind ik is dat je de existentie in de naaktheid ziet. In echt de diepe dalen en de hoge pieken. En ook de mensen leert kennen. Dus ik heb het heel vaak gezien ook dat de grootste mensen waar, die van zich vroeger dachten dat ze saaie bourgeois-burgers waren. Dat worden de grootste helden.
Okay.
En andersom.
Andersom ook vast, ja.
Hey. Over antropologie, je hebt ook een project gedaan dat je de stadsjungle ingetrokken bent. Je bent in het zogenaamde tunnelproject, daar heb je ook een boek over geschreven, waarin je een tijd met daklozen hebt geleefd. Kun je daar iets over vertellen, over jouw tunnelproject?
Ik was eerlijk gezegd 94 ben aan begonnen. Toen zat ik heel veel, verkeerde ik in Joegoslavië, in Rwanda. Ik was daar per ongeluk toen de genocide uitbrak, puur toeval. Het was mijn eerste Afrika-reis. Ik dacht, ik begin met een klein, simpel landje Rwanda-Burundi.
Je had er niks mee te maken, even voor de record.
Ik had er niks mee te maken. Maar ook veel in Haiti, dus laat ik zeggen... Het was ook een beetje circus van dezelfde groep van oorlogscorrespondenten. Die kwam je tegen in Sarajevo, dan weer in Kigali, dan weer in Port-au-Prince. En toen wou ik even rust. En toen ben ik aan een langdurig project begonnen. En ik via een New Yorkse etnograaf, Terry Williams... Die ik al eerder had geïnterviewd, heel veel onderzoek naar crack en naar cocaïne-kids. Die vertelde me over dakloze tunnelmensen. Die zeiden dat zijn mensen die zijn letterlijk onzichtbaar voor de maatschappij. Dat vond ik zo fascinerend. En ik zei, daar wil ik wel foto's van nemen. Toen heeft hij me een keer geïntroduceerd bij die tunnelmensen in een hele grote lege spoortunnel. En, ja,
in New York?
In New York, onder Manhattan, Riverside Park. Ja, en hij heeft me voorgesteld aan een van die tunneldwellers, tunnelmensen, die heette Bernard, een hele grote rastaman, een hele aardige vent, met een fantastisch gevoel voor humor. Mm-hmm. En ik ben toen een paar keer terug geweest om foto's te nemen, maar het lijkt me voor een paar uur. Toen zei ik van, hey Bernard, het werkt niet, ik zou graag toch wel hier, jij woont hier in een soort betonnen bunkertje van onderhuiswerkers, ik zou hier toch ook wel graag willen wonen. Ik zei, ja, het komt... Goed uit, want mijn buurman Bob die zit net aan de afkikkliniek, dus we hebben nog een bunkertje vrij, dus wees welkom.
Okay.
En toen ben ik daar gewoon tussen gaan wonen. En als journalist, ik maakte ook altijd in iedereen duidelijk dat ik journalist was. Want dat zie je natuurlijk gelijk, hè? Je bent geen dakloos. Nee, ja. Je praat met een Europees accent. Dus je moet altijd wel eerlijk
zijn. En je hebt je camera, denk ik.
Ja, ja.
Ja, tuurlijk, want je hebt de foto.
Ja.
Maar die had je toen ook bij.
Ja, daar ging ik bij. En je had ook een hele kleine Leica bij. Die zijn vrij klein. Heel duur, maar heel klein. Hmm. Maar ja, ik hield met die mensen met blikken verzamelen. Dus letterlijk als een soort urbane antropologie. En ik heb er een heel mooi boek over geschreven. Waarin Nederlandse tunnelmensen. Amerikaanse tunnelpeople. En waar ik nog heel trots op ben. Omdat ze...
Hoe lang heb je in dat bunkertje gezeten?
Nou, heb ik 5 maanden daar gewoond. Eén keer in de winter, een periode van 3 maanden. En één keer in de zomer.
Vertel even ook over dat bunkertje, zeg maar. Hoe luxe was dat, zeg maar?
Nou, er stond een heel groot bed van Bob. Dat was dus de oude dingen. Ja. Een heel groot 2-persoons bed.
Je lag op het matrasje van Bob, lag jij?
Ja, ik had dan een slaapzakje. En onder het bed stonden, toen ik kwam wonen, 20 flessen pis van 1 gallon vol. Die heb ik eerst allemaal moeten wegwerken. Dus, en er was een tafel met de kaarslicht. En ja, dan kon je, had je een radiootje bij je en dan zat je lekker muziek.
Hoeveel vierkante meter hebben we het over?
Ja, dat was gewoon, ik denk, groter als een gemiddelde Amsterdamse student hier op een studentenkamer zit.
Dat wel. Okay.
Toch wel 12 vierkante meter of zo.
Onder de grond helemaal.
Onder de grond, ja.
Zonder raam.
Is daar zonder raam. Maar de, kijk, die tunnel zat net ondergrond. Dus je had af en toe roosters waar de overdag licht door kwam.
Okay. Ja.
Dus je zat niet echt, laat ik zeggen...
Maar die bunkers, zaten die dan naast elkaar allemaal?
Ja, er waren een paar langs elkaar. Je had
gewoon rijtjeshuizen.
Je had af en toe van die uitsparingen. Het was een treintunnel. Af en toe had je uitsparingen. En daar hadden die onderhuizenwerkers hadden gewoon de bunkers.
Ja.
En die mensen werden daar een tikkeltje gedoogd door de stad. En, maar het was heel interessant. Kijk, wat... Ik wou er vooral gaan wonen, omdat er al heel veel sensationele reportage van... The Tunnel People of New York. En die Bernard had ik al heel snel door. Die was ook een beetje media... die hield van media-aandacht. En die ging dan altijd zijn vaste interview doen bij een open haardvuur, een grill. En dan stak je elke keer hetzelfde verhaaltje af. En ik vond het heel grappig, maar ik zei, ik wil toch iets dieper doordringen.
Ja. En, maar wat is de diepere laag die je hebt gezien dan daar?
Nou, dat is in eerste minst van heel veel verschillende komaf. Heel veel onderlaag van zwarte mensen hadden krik verslaat. Maar er zat ook Puerto Ricanen. Daar zat een vent die was computerprogrammeur. Die verloor zijn baan, maar die was te trots om naar zijn familie te gaan. Dus die had gewoon zijn nette pakken nog in plastic hoes in die dingen zitten. Oh. Je had daar weggelopen kids van jaren 16, 17 die daar tijdelijk woonden. Je had er een Vietnam-veteraan, een helemaal reclusive die getrouwd was. Dus je had een hele diversiteit van mensen. Maar gemeenschappelijk wat die mensen... ze voelen zichzelf ook een beetje de elite van de daklozen. Want kijk, je hebt verschillende daklozen, shelterdaklozen. En die staan heel laag op de ladder. Want die laten zich koeieneren en die gaan naar shelter toe met allemaal regeltjes. En dan heb je streetdaklozen, die slapen overal. Die staan ook laag op status. Maar die tunnelmensen, sommigen zagen zichzelf als gewoon een frontier people... die nog gewoon een onontdekte frontier en dan letterlijk een stuk land hadden ingepalmd. Die zei van on this whole planet, this 10 square meter is mine.
Ja.
Dus je had verschillende mensen, maar ze waren over alle mensen beelden ook nooit. Ze hadden altijd hussels en werken, blikken.
Dus er zitten een aantal kerels, er zitten wat oudere kinderen. In hoeverre zaten er ook vrouwen?
De Vietnam-veteraan die was getrouwd met een vrouw, met Katie. Ah. En die twee van die kids die hadden af en toe ook een vriendin op bezoek.
Mm-hmm. En was het? Ja.
Ja, en er zat ook een andere vrouw, een zwarte vrouw. Die was echt... daar liep je wel een blok voor om, hoor.
Hoe was dat met de veiligheid? Ja. Dat zou je natuurlijk willen weten.
Nou, dan. Over het algemeen, op een gegeven moment, dan weet je van...
Zaten ze niet de aas op jouw camera?
Nee, want over het algemeen. Ten eerste wisten ze niet hoeveel die camera's waard zijn. Want die Leica is natuurlijk, was wel $4,000 waard, maar dat wist niemand. Mm-hmm. Maar... op een gegeven moment had ik gewoon toch wel respect voor iedereen.
Yeah.
En dan weet ik gewoon, als ik dit stuk word en ik kom in de shit... want dat liep altijd, af en toe al verdachte lui rond. Maar dan weet je, als ik hier in de shit raak, dan kan ik Poncho roepen. Als ik daar loop, kan ik Bob en Katie om hulp vragen. Als ik daar loop... dus ik voel me daar toch wel...
op een gegeven moment voel je je wel.
En daar weet je gewoon van... iedereen heeft mij... die weet nu dat ik de Dutch journalist ben en die... die vindt mij cool. Dus,
maar je weet nog steeds dat verslaving wint uiteindelijk.
Ja, maar er waren een paar hele hardcore verslaafden. Maar kijk, je gaat ook vanuit dat die mensen redelijk... Kijk, dat zijn al mensen die hebben een huisje gebouwd. Dus die hebben al een soort lange termijn denken.
Ja.
Dus die weten letterlijk...
Dat is anders.
Als wij Anthony gaan beroven... dan gaat Anthony dat tegen de rest van de tunnelmensen vertellen. En de rest van de tunnelmensen vindt Anthony cool. Dus daar hebben wij een probleem.
Ja, en was, in hoeverre was er sprake van een gemeenschap daar? Dat ze dingen samen deden? Of,
ja, dat is heel interessant, want het waren allemaal losse individuen. Mm-hmm. En het werd soms voorgesteld als een community, maar dat is veel te romantisch. Maar je had wel kleine groepjes van 3 of 4 of 5 mensen die samen woonden. En die elkaar ook een beetje hielpen.
Nou ja.
En dan die Bernard, dus die grote rasterman, die noemde zichzelf ook Lord of the Tunnel. Ja. Een hele grappige vent, hoor. Ik heb hem ook heel leuk beschreven in mijn boek. Ik ben naderhand heel vaak gezien. Maar dus dat was eigenlijk een hele loose community. Maar het was niet zo dat er een... kijk, als mensen in de shit zaten, hielpen ze elkaar.
We gaan in een andere podcast gaan we dan nog uitgebreid hebben over drugs met je.
Ja.
Maar jezelf de wet ook gebruikt daar. In hoeverre was er ook prostitutie?
Daar de tunnel, in die tunnel, die Katie niet en die ook niet, nee. Maar daar waren wel in de buurt, veel van die crackmonstertjes werd dat genoemd. Hè?
Ja, precies.
Die inderdaad, een blowjob voor een pipe of crack. Hè? Dat was heel triest.
Ja.
En ja, die mensen legden mij ook uit. Maar die tunnelmensen hadden, de meesten hadden nog een soort waardigheid.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, die zaten een paar blanke jongeren die gebruikten geen crack. Die keken ook een beetje neer op crackheads.
Mm-hmm.
Die Bernard, die noemde zichzelf een recreational crack smoker. Dus die zat de hele dag harde blikken te verzamelen. Ja, daar rookte hij s'avonds 2 pijpjes crack voor het slapen. Ja.
En sleepen deed hij.
Ja.
Dan wil ik eigenlijk een jump maken met jouw permissie. Van de tunnelmensen wil ik naar Bosnië.
Ja.
Want wat ik niet van jou wist, maar waar ik achter kwam in de voorbereiding van deze podcast is... En corrigeer me als het misinformatie is die ik verspreid. Maar jij zou in Bosnië door een sluipschutter in je been zijn geschoten. Nou, meneer Voeten, dit moet je even uitleggen.
Ik ben in mei door een sluipschutter in Mostar in mijn been geschoten.
In mei?
Mei.
Als in mei 2024 bedoel je dat?
Nee, 1992.
Ik krijg al een begroeting. Wat heb ik gemist?
Nee. Ik ga ervan uit dat, sorry. De oorlog in Kroatië begon in 1991.
Ja, dat snap ik.
In Sarajevo waren die demonstraties met die dodelijke slachtoffer april 92. Ja. En in een paar weken later was het overal los. En ik ben er naar Mostar geweest.
Ja.
En toen ben ik met een paar overmoedige soldaten mee geweest naar de rivier, naar de frontlinie.
Mm-hmm.
En er waren echt soldaten, dat waren een beetje halve junkies. Die stonden stijf van de... Die hadden allemaal farmacies beroofd. Dus die hadden allemaal codeïne, morfine. En dan dronken ze ook nog 3 glazen Slivovic en 5 dubbele espresso's. Dus die waren echt helemaal hype. En die, ja, en het was toen heel makkelijk. Je ging naar de commandant toe van het dorp. En je stelde je voor van, ik ben Teun Voeten, fotograaf in Nederland. En ik wil graag, ja, prima. En goed om je eventjes te zien. En pas op. En als je die kant op gaat, kom je vanzelf wel wat soldaten tegen. Dus zo ging dat.
Je hoort de schoten vanzelf wel.
Ja, van de, je hoort, als je richting front gaat, kom je wel. Dus ik raakte heel snel bevriend met die soldaten. Die vonden me ook cool. Maar die wou me toen meenemen naar de frontlinie.
Mm-hmm.
En ja, ik vond het gewoon een beetje eng. Want het naast mij naar de rivier. Dus Mostar, daar loopt die rivier met die schitterende brug. Ja. Dat kennen mensen wel, van toerismefoto's. Schitterende stad. Aan de andere kant zat de Chetniks. Dat is het scheldwoord voor de Serviërs. En ja, ik dacht toch, dit is gewoon een kutfoto-opportunity. Want ik zie aan de andere kant dezelfde architectuur als hier. Dus, maar ik dacht van, ik zal om zo'n te plezier eventjes een foto nemen van de andere kant. Ja, en toen voelde ik gelijk iets door mijn poot schieten. Iets warm en een nat gevoel. En toen dacht ik, ik ben mijn poot geschoten. En toen, het is niet zoals de Donald Trump-reactie, dat ik gewoon terugriep van fight. Ik dacht eerst aan mijn eigen hart natuurlijk.
Ja, uiteraard, ja.
Het was geen campagne-meeting.
Maar jij had ook niet 30 mensen Secret Service om je heen.
Nee, dat is waar. Maar ik had wel 5 collega-soldaten of kleders soldaten.
Ja. Maar het schoot echt op jou, was het dus?
Nee, aan de andere kant, ja, dat was gewoon een gericht schot op mij.
Maar op je been, of wel, denk je dat...
Nou, daar weet ik niet. Ik weet niet wie dat gedaan heeft. Nee. Misschien had je gezegd, ik ben alleen maar spierweefsel geraakt. Geen bot, geen aders, geen slagaders.
Onderbeen, bovenbeen, waar weet je
graag?
Dij.
Ja, laat ik zeggen, halverwege mijn knie en mijn dij.
Dus. Maar het is toch link ook?
Ja, nou, achteraf is alles link, maar dat denk ik niet bij. Maar ja, dus die andere, ik zei, ja, fuck it, we kunnen geloven. Ik zeg, ja, ik kan ook wel een beetje lopen, hè. Nou, de andere mensen hebben gewoon volle registers hun Kalashnikov leeggeschoten op de andere kant, terwijl ik gewoon een veiligheid kon rennen. Ja, en toen hebben ze naar het ziekenhuis gebracht. En er wordt een röntgenfoto van gemaakt waar je lekker peuken rookt. Want dat komt al in de oorlog, hè. Dan moet je gewoon roken in het ziekenhuis. Ja, toen zei die dokter, ja, jij hebt geluk gehad, er is niks vitaals geraakt.
Ja.
Heb ik een dag in het ziekenhuis gelegen en toen werd ik eruit getrapt. Toen zei ze, ja,
verbandje erom.
Verbandje erom, maar ga maar terug naar je vriendjes. En dus, wij hebben veel zwaarder gevallen van mensen die hebben granaatscherf. Dus jij bent een licht geval, dus houdoe en succes.
En wat heb je toen gedaan?
Ja, toen ben ik 3-4 dagen bij de soldaten geweest. En hebben...
Je bent nog gewoon verder gegaan.
Nee, heb ik gewoon 4 dagen lang in die kelder Rambo-films zitten kijken.
Oh, dat... Even bijkomen.
Ja, en toen kon ik weer... toen had ik nog geen... toen bestond er geen internet en geen telefoon. Dus ik was toen getrouwd. En de afspraak was, ja, ik laat om de week iets horen of zo. Dus na een week belde ik. Ja, ik ben eventjes nog even mijn poot geschoten, maar dat is allemaal goed. En ik kom straks thuis. Dus daar deden we niet zo moeilijk over. Hè? Ja, toen ben ik teruggelift. Want ik was toen ook liftend heen, dus ik ging liftend terug.
Ja.
Maar het grappige was, ik hinkte nogal. Dus iedereen die me meelam langs de Duitse autobahn. Ja, was iets passiert? Ja, ik bin van einer sniper erschossen. En iedereen, wat erg. En ik neem je mee. Dus ik kreeg van iedereen allemaal maaltijd langs de autobahn.
Dus sindsdien roep jij dit gewoon de hele dag. Ik hoor het al van, ik hoor het al, meneer.
Nee, maar kijk, ik heb wel geleerd, het was een heel lichte wond, maar ik heb geleerd, het is gewoon om een link. En ik heb ook nooit zo over opgeschept, want ik wist gewoon van dit is een heel lichte wond, dit is in feite fucking peanuts. Maar het heeft me wel gerealiseerd, vooral wat het begin van mijn carrière was, hoe kwetsbaar. En ik ben in taal wel 7 collega's verloren die wel dood zijn geschoten. Hè? Ja. Die hebben wel pech gehad.
En daarom?
Ja.
Sierra Leone, in welke jaren was je daar?
Ik was er in 98 voor het eerst.
98?
Ja, want toen wou ik iets over kindsoldaten doen.
Ja.
En toen had ik gehoord van, in Sierra Leone zijn veel kindsoldaten, maar toen was net een ceasefire tussen de militaire junta en de rebellen. Die waren samen. Mm-hmm. En de afgezette regering. Dus dat is een ideale kans.
Ja.
In ceasefire kun je even foto's maken van die kindsoldaten. Een opdrachtje had van Caritas. Die deed een projectje met kindsoldaten.
Mm-hmm.
Nou, de 2 dagen voordat ik zou gaan barst, werd ceasefire gebroken. Dus ja, shit, ik heb mijn reis al geboekt. Ik ga gewoon toch. Dus,
ja.
En toen ik het land binnenging, vertrok iedereen.
Mm-hmm.
En ik ben toen in een stadje terechtgekomen wat in handen was van de rebellen en de junta.
Mm-hmm.
Die waren aanvankelijk heel vriendelijk naar mij. En ik werd met alle egards behandeld. Maar toen was het probleem, werd het hoofdkwartier van de militaire junta aangevallen in Freetown. En die verloren toen. En als je aan de kant van de verliezende partij zit, dat is altijd bad nieuws. En toen begon alles te muiten en het werd een complete chaos. En toen ben ik met een paar mensen die ik daar intussen bevriend geraakt heb. In 2 auto's zijn we toen richting naar een veilig gebied gereden. Maar op een gegeven moment maakte een rustpauze. Toen kwam een groepje rebellen op ons af. En iedereen vluchtte weg. Het was net iets te laat. En, ik had toen 5 lui omheen met Kalashnikovs, AR-15's, machetes, pistolen, geweer.
En je was de enige nog?
Ja. En begonnen allemaal, wie wil kill you? Toen kwamen naderhand die anderen terug uit de jungle. En toen begonnen ze een beetje voor mij te pleiten. Maar toen, gewoon een hele enge situatie van toch wel een uur lang. Dat je, daar werd je bijna in een auto gesmeten. En we gonna torture you and cut off your balls. En dan uiteindelijk...
En dit zijn dus allemaal mensen die hebben dan verschillende type wapens?
Ja. En die zijn hartstikke opgefokt.
Ja.
En op een gegeven moment eentje van, jullie blanken verkopen alle wapens. Deze oorlog is jullie schuld. Terwijl ik echt zoiets heb van, sorry, de causaliteit ligt iets gecompliceerd, maar daar kun je dan niet mee discussiëren.
Mm-hmm. Ja.
En ik dacht toen ook van, weet je wat, de kwaaiste. Je moet altijd de kwaaiste uitzoeken, dan moet je vriendje maken. Dus daar dacht, weet je wat, ik geef die kwaaien, een sigaret. En hier, you want a cigarette? Hij sloeg het pakje uit mijn handen van, I don't smoke. Hij zei nog net iets van smoking is bad voor je hoofd.
Daar ging dood aan mijn voeten.
Maar toen kwam nog een lijfwacht. Hadden lijf, die heeft een heel hard discussiëren. Wat die vindt. En uiteindelijk hebben ze gewoon besloten van we roven je, je geeft al je spullen en dan laten we je leven.
En hoe lang heeft het geduurd?
Ja, 1,5 uur of zo. Maar je hebt op een gegeven moment echt zoiets van dit is het einde. Hè?
Ja.
Dus dan weet je van zo voelt het om dood te gaan.
Ja, wat ging er dan door je heen?
Iets van, dit is het. En what a fucking way to die. Maar ik zoiets van, it is the name of the game.
Ja.
En, maar je weet, want het is zo makkelijk om iemand over de klink. En het maakt hun geen fuck uit.
Ja.
Ze knallen je gewoon kapot. En ligt de rot in de sloot, die wordt opgegeten door de ratten en de straathonden. That's it.
En er zijn er genoeg die minder geluk hebben gehad, wat dat betreft.
Ja, ik ben 2 collega's verloren, naderhand. En de journalist die mij het leven heeft gered, Eddie, die is naderhand ook in een ambush gelopen en ook doodgeschoten. Dus ik heb er 3 vrienden verloren.
Hoe heeft hij jouw leven gered?
Nou, hij was dus de man. Ik was gevlucht met een directeur van... Of gevlucht, wij probeerden die stad uit te gaan met een ambulance-dinges. Directeur van het ziekenhuis.
Mm-hmm.
En de vrouw van Eddie. En Eddie was de lokale journalist die ik in het stadje had ontmoet.
Mm-hmm.
En naderhand hebben wij moeten schuilen. Bij een schoolhoofd heb ik 2 weken gezeten, half in de bush.
Ja.
En naderhand heeft die Eddie ons opgespoord. En toen ben ik met Eddie samen door de frontlinies teruggelopen. 2 dagen weer naar het veilig stadje. Wat toen de vredesmacht was bevrijd. Ook een heel rare tocht, want er kwamen we af en toe regerings- of rebellen tegen. En hij zei echt, dit is special commando from the rebels. En we hebben special license from the junta head to cross frontline. En die bluft zich overal doorheen.
Ja.
En toen belde ik dus op naar mijn toenmalige vrouw. Van, sorry dat ik 2 weken niks kon laten horen, maar ik zat even wat problemen.
Dus eerst was het het been, toen was het dit.
En ja, dus, toen zei ze, ja, er is een heel Nederlands op gesteld. Je bent op het nieuws en er is net een vereniging van journalisten... die heeft een zoekactie op touw gezet... en vertrekt morgen een vliegtuig van Da Vinci... met 4 journalisten om jou te gaan zoeken. Ik zeg, ja, nou...
Ik ben al gevonden bij deze.
Die collega's waren heel boos trouwens. Die zeiden, had je niet even één dagje... één dagje langer kunnen bellen. Hè?
Maar goed, kijk... je hebt nu een paar verhalen geschetst. En er zijn veel meer dingen die je hebt meegemaakt. Ja. Je hebt alle slechte kanten van de mensheid. Dus denk ik, heb jij zo'n beetje gezien. Alles wat mensen elkaar kunnen aan. Die politie die hier nu langs rijdt, dat is helemaal niks. Vergeleken met wat jij hebt gezien. De vrije gedachte. Ja, misschien
dat was ambulance.
Was dit toch wat erger. De vrije gedachte is een atheïstisch-humanistische vereniging. Waarom zeg ik dat? Jij gelooft toch niet in God?
Ja, ik beschouw mezelf als katholiek.
Ja.
Ik ben katholiek geboren, katholiek gedoopt.
Ben je een cultuurkatholiek of ben je gelovend katholiek?
Op een 20e ben ik eventjes als schaap van de kudde afgedwaald. Dan heb ik iets van atheïstische literatuur, Schopenhauer, Nietzsche, ja. Karl Marx.
Gelezen.
Feuerbach gelezen.
Oh, ja. Nou, ja. Heavy stuff, ja.
Ik was altijd zwaar geïnteresseerd in filosofie. Dat is mijn bijvak.
Mm-hmm.
En toen, ik ben toen naderhand weer bekeerd in een kerkje op de frontlinie van Kroatië. Want toen kwam ik opeens midden in een artillerieshelling terecht.
Ja.
En toen ben ik in een kerkje gaan schuilen. En daar viel ook een paar granaten in. En toen kwam er een stukje kalk van het plafond afhangen. Oh God, please don't let me die. Ja, toen was de beschieting over. Dan kon ik niet zeggen, oké, thank you God.
Ja.
Dat heb ik wel. Maar ik ben, laat ik zeggen, een heel vrijzinnig katholiek.
Ja, ja.
Ik ben misschien een cultuurkatholiek, maar ik heb af en toe momenten dat ik sterk geloof. En dan, bijvoorbeeld paus Johannes II, dat vond ik echt verschrikkelijk. Toen hij dood ging, ben ik naar zijn begrafenis gegaan.
Oh, okay.
Maar ik stel het natuurlijk grappend, maar er zit natuurlijk wel een serieuze toon aan. Van hoe kijk je dan naar de mens? Al het slechte, als er nou een entiteit zou bestaan die... Die alles reguleert, dan kan hij dit allemaal toestaan.
Ten eerste is dat een heel gekke suggestie of een assumptie.
Mm-hmm.
Dat er een entiteit is die alles bestiert.
Mm-hmm.
Alsof God overal zijn computer, iedereen in de gaten houdt. Dat is niet zo. Maar het is ook een heel vreemde assumptie dat God... Als God zou bestaan, dat hij dan zou zorgen dat er geen slechtheid zou bestaan. Ik heb ooit een hele grappige cartoon gezien van Gary de Forsyth. Weet die Gary, ken je wel?
Mm-hmm.
En dan zie je zo'n God met een grote witte toga, met een grote baard. Dan maakt hij de aarde. En dan allemaal dingen. En dan heeft hij zo'n soort pepermolen. En van now to make it a little bit more interesting. En op die grote pepermolen zie je staan jerks. Dus van een pinch of jerks.
Ja.
Nee, maar het zijn allemaal assumpties van... Als God zou bestaan, zou je zorgen dat het geen slechtheid... Kijk, als God zou bestaan... Dan kunnen we er ook niet met onze menselijk verstand bij. Ja. Dan zit een heel andere kennistheorie te praten. En dan je begint dan een soort menselijke logica toe te passen op een opperwezen. Dus ik vind dat heel... Kijk, en ik lees ook graag atheïstische literatuur ook van Herman Philips. Daar heb ik trouwens nog les van gehad in Leiden.
Oh, geloof.
Schitterende vent.
Ja.
En ik heb ook zo'n heerlijke boek Atheïstisch Manifest gelezen. Ja, mm-hmm. En hij heeft 100% gelijk, maar toch geloof ik, hè?
Tegen beter weten in.
Ja, maar dat is geloven.
Ja.
En dat is vaak mijn probleem met moslims. Die geloven niet, die weten.
Ja.
En terwijl, kijk, de katholiek die moet altijd twijfelen. Dus dat vind ik ook het mooie. Dus, en ja, ik ben dus, laat ik zeggen, ik beschouw me als katholiek, maar laat ik zeggen een heel milde katholiek.
Maar hoe kijk je dan tegen de katholieken die minder mild zijn, maar die zijn er ook, die abortusartsen vermoorden of die heel erg tegen homoseksualiteit gekomen.
Daar maakt hij foto's van.
Iemand die abortusartsen vermoordt, dat is een terrorist, dat is heel simpel.
Ja.
En dat is dan een ideologie of een religie die ontaard is in een heel gevaarlijke ideologie. En dat zijn inderdaad ook mensen die weten. Terwijl, kijk, een ware gelovige die moet altijd twijfelen en die moet nederig en wat de Spanjaarden noemen, hoe milde zijn. Dat vind ik een mooie term. En daar hoort niet bij abortusarts kogels door de kop knallen.
Hey, je hebt zoveel ellende gezien in je leven, veel meer dan... en ook, kijk... Jij bent journalist, dus de meeste mensen zien alleen maar werk van journalisten. Maar jij bent die journalist die dat ook ziet. En het is toch echt iets anders of je iets tweedehands ziet via foto's of dat je het direct ziet.
Ja, dat is het mooiste. Dus je hebt op het zomaar stukje, je hebt altijd de front line, de first seats op het wereldtoneel.
Ja. Maar ben je daar niet ook, ben je daar misantropischer door geworden, door zoveel ellende dat je, die je gezien hebt?
Nou, ik ben als misantroop begonnen. Schopenhauer was vroeger mijn favoriete filosoof. Ja. En ik ben alleen maar iets milder op geworden. Dus mensen.
Hoe kan dat? Leg uit.
Ja, omdat ik heel veel mooie dingen heb gezien in oorlogsgebieden.
Wat is een mooi iets wat je ziet?
Ja, mensen die andere mensen redden, is zelfopoffering. Mensen die heel dapper zijn. Mensen die echt idealisten zijn. Mensen die op hun manier strijden tegen de oorlog, tegen de vijand. En dat kan met wapens zijn of met kunst.
Maar is dat trouwens ook jouw wapen, dat je strijdt tegen oorlog met kunst?
Of ja, dat vind ik allemaal een hele pathetische categorie om mezelf zo te benoemen. Snap je dat?
Oh, dan doen wij het.
Ja, dat mogen jullie doen. Kijk, mensen noemen mij kunstenaar. Sommige mensen.
Nou, dat lepel mag je wel opplakken.
Ja, daar heb ik nu ook op. Ik ben net bezig subsidie aan te vragen bij het Mondriaan Fonds. Dus dan
moet je dat wel doen. Floris van den Berg en Bart Koller hebben je zo geleverd.
Nee, maar laat ik zeggen. Ik beschouw me dus in feite. Ik moest die subsidie aanvragen. Ja, wat ben je nu eigenlijk? Fotograaf, antropoloog, journalist? Ik ben met een soort totaal voetbal bezig.
Ja, mooi.
Ik gebruik whatever is possible om de menselijke existentie te verkennen. Whatever means, whatever tool.
Ja, maar in die menselijke existentie, je zoekt vooral conflicten op. Ja. Het is ook over waar goed en kwaad. Ja. Geloof je eigenlijk in een universeel goed en kwaad? Of denk je er altijd dat er twee kanten zijn? Of echt,
ik heb in mijn PhD-thesis, die hier staat. Waar staat die?
Die hebben we net even weggezet.
Ja, die hebben we weggezet. Ja, heb ik dus. The logic of cruelty heb ik dus inderdaad onderzocht. En theoretisch filosofisch, maar ook met interviews met moordenaars, huurmoordenaars. En ook naar aanleiding van allemaal vragen, waarom mensen oorlog leuk vinden, waarom mensen doden leuk vinden en waarom mensen ook tot ontzaglijk vreedheden in staat gaan. En dan kun je inderdaad wel praten over categorieën als good en evil, maar dat vind ik zelf een beetje religieuze, metaforische categorieën. Die je op de mis de pastoor mag gebruiken, maar als wetenschapper moet je die niet gebruiken. Dus ik beschouw wel heel duidelijk dat er dingen zijn die good zijn en die evil zijn. Als je bijvoorbeeld een vijfjarige kindje verkracht en brandt in de oven gooit, dat is evil. Als je iemand zijn leven redt, is het good. Maar daartussen zit een hele grote grijze zone. En ik heb in mijn boek van mijn Mexico-studie ook geprobeerd te verklaren waarom je moet de mensen die dat soort dingen doen, die de meest verschrikkelijke dingen doen, dus in ISIS-mensen die mensen onthoofden, Mexicaanse kartels die mensen onthoofden, die moet je niet als evil beschouwen, die moet je gewoon zien als rationele wezens. Uh-huh. Die dit soort verschrikkelijke daden doen vanuit een bepaalde motivatie. En daar zit een logica achter. En die logica is twisted. Maar je kunt niet zeggen van het zijn barbaren, het zijn beesten.
Maar dat is natuurlijk ook het nieuwe beeld dat een beetje door de jaren heen is ontstaan over de Holocaust.
Ja, ik heb inderdaad. Vroeger
was dat het. Dat zijn monsters, dat zijn niet normale mensen.
Nee, maar ik heb dat in mijn PhD-thesis heb ik ook wat literatuur uit de Holocaust. Dus ook van hoe gaan die SS'ers, hoe zijn die? Heeft het te maken met groepsdruk, heeft het te maken met de peer pressure, outperforming. En ook mensen dehumaniseren. Dat zijn allemaal daar kunnen we het later misschien wel meer over hebben. Maar dat zijn allemaal hele elementaire mechanismes die in alle oorlogen terugkomen.
Ja, maar hoe ga je daar zelf psychologisch mee om? Heb je ooit dat je daar onder leed? Of dat je 's nachts wakker wordt? Of dat je niet meer kan slapen? Of dat je achtervolgd wordt?
Nee, daar heb ik nooit last van gehad. En dat is heel vreemd. Ik ben gewoon een goed lachse Brabander. Ik denk dat je. Ik weet het niet, maar soms op oorlog zie je hilarische dingen. Ik heb ook oorlogsjournalisten gekend, samen op pad, daar liggen we af en toe dubbel van het lachen.
Ja.
En je moet af en toe, is het zo absurd, dan moet je gewoon keihard lachen. Ik heb gewoon geen hoge pet op van de mens, dus ik lig er niet wakker van, want ik verwacht niet zoveel van de mensheid.
Ik wil een klein sprongetje maken naar een ander deel weer van de wereld. In 2012, volgens mijn bronnen, was jij in Egypte, Libië, Syrië en aan de frontlinies van ISIS in Irak. Ben je ook nog geweest?
Ja, ik heb daar een Arabische lente in mijn
heb je meegemaakt, ja. Precies. Je bent ook nog in Gaza geweest. Je bent in Afghanistan geweest. Ja. Je hebt best veel gezien van de islamitische wereld, als ik het zo mag zeggen. Wat voor beeld heb je daarvan gekregen?
Ja, ten eerste is het heel bizar dat je in steden als Amman, Bagdad, Teheran, Marrakesh, Cairo, dat de meeste Benghazi, de meeste islamitische mensen die daar tegenkwam, die waren breder ontwikkeld als de meeste islamieten die hier in Nederland, in België zitten. Dus weinig hoofddoeken, sophisticated. Hier, je hebt daar gewoon een hele diverse moslimpopulatie, van intellectuelen tot hele steile fundamentalistische mensen. Heel hoog opgeleide mensen. Maar ja, wat ik wel heb meegekregen is inderdaad dat die Arabische lente, iedereen heeft enorm verkeken, want ten eerste was het een soort regime change. En in feite,
ik wil zeggen, mag je het wel een lente noemen?
Wat zeg je?
Zeg, de vraag is, mag je het wel een lente noemen?
Ja, dit is, kijk, wat we hebben gedaan, dat is ontzettend overmoedig van de Amerikanen. Het begon natuurlijk met de invasie in Bagdad. Mm-hmm. Kijk, de eerste Irak-oorlog vond ik justified, want Irak viel Kuwait binnen. Ja. En nou, ze hebben net zo lang oorlog gevoerd tot Irak zich terugvoert. Dat is in feite een klassieke oorlog. Nou, toen die zich terug liep de oorlog aan, is natuurlijk de hele Iraakse legermacht vernietigd. Die mile of horror. Maar die tweede Irak-invasie, dat is met hele schunnige misinformatie. En daarom heb ik ook een beetje altijd dubbel gedacht bij Oekraïne. Ja. Toen trapte iedereen ook daarin. En ik woonde toen in New York tijdens 2003, tijdens de Irak-invasie. Mm-hmm. En wederom, ik woonde tijdens 9-11 in New York. En Afghanistan vond ik ook gerechtvaardigd. Want er werd gewoon een fundamentalistisch regime aangevallen, wat Bin Laden, de mastermind van de terroristische attacks, had uitgedacht. Mm-hmm. Maar toen Irak werd, er werd in verband gelegd Irak en Al-Qaeda, wat er niet bestond, werd weapons of mass destruction en we gonna impose democracy. En dat is allemaal hele fouten. Maar als je een beetje kritisch uitliet over die oorlog, dan werd je echt wel een beetje een heel eng sfeertje. Als je nu een beetje kritisch uitlaat over de Oekraïne-oorlog en NATO, Europa, word je ook daar toch wel een beetje gecanceld. Daar moet je een beetje mee oppassen. Mm-hmm. En dus ik vond dat, kijk, Amerika en het Westen heeft toen Bagdad volledig vernietigd, Irak. En er was natuurlijk een dictator. Nou, hetzelfde is gebeurd met Libië. Mm-hmm. Er was een dictator aan de macht. En ja, wat vroeger de Amerikanen zeiden over dictator Mobutu in Zaire. Van, he is a son of a bitch, but at least he's our son of a bitch. En dat is een soort vorm van realpolitiek. Kijk, Libië is volledig gedestabiliseerd. En Syrië is ook uiteengevallen. En men heeft Assad proberen af te zetten. Ik ben ook een paar keer aan de regeringskant geweest, Assad-kant. Mm-hmm. Maar dat land is ook volledig. En ja, daar hebben fundamentalistische, ik noem het graag, islamofascistische groeperingen daar de hele grote vinger in de pap gekregen.
En wat heb je gezien aan de frontlinies van ISIS?
Ja, ik ben een paar keer in Mosul geweest en daar werd gewoon heel hard geknokt. En dan had je inderdaad gewoon het Iraakse leger en ook een coalitie van Iraanse milities. Dat was ook een heel ingewikkelde oorlog. Ja. Maar het was ook heel link, want ik ben ook een paar keer in Syrië geweest, aan de regeringskant. En dan weet je gewoon, dan zie je gewoon de ISIS-vlag wapperen aan de andere kant. En dan weet je van, als ik aan die kant kom, dan
is het klaar.
Is afgelopen.
Ja, precies.
Kijk, want ik ben heel vaak opgepakt voor spionage, maar dan kun je er altijd uitlullen van, ik ben geen spion, ik ben gewoon een journalist uit Nederland. Maar daar ben je gewoon per definitie een ongelovige hond, terwijl ik gewoon katholiek ben.
Ja, dan ben je gewoon een ongelovige hond en voeten. Ja. Dat ben je sowieso.
Onze gelovige hond.
Ik wil langzamer naar een afronding komen. Maar ik wil nog even kort wat vragen. We hebben niet heel veel tijd, maar ik wil je toch nog even vragen. Je hebt ook nog een project gedraaid met Arthur van Amerongen. Voor geen stel.
Ja, ik heb met hem een paar reizen gemaakt.
Fantastisch, ja.
En Arthur, die heb ik leren kennen in Brussel. En we hebben toen samen een project over Molenbeek.
Want ik
heb heel lang in Molenbeek gewoond.
Ja. Oh, echt waar? Ja.
Ik heb 8 jaar in Molenbeek gewoond. En toen heb ik op een gegeven moment, toen werd ik een beetje depressief van Molenbeek. Toen heb ik mijn
Waarom?
Ja, ik vond het gewoon een heel deprimerende buurt. En wat ik ook heel erg vond, dan ging ik naar een oorlogsgebied toe. Dan zag ik allemaal mensen jihad fashion. Kom je in Molenbeek terug, zie je hetzelfde.
Nee, ja.
En men heeft mij ook geprobeerd te bekeren.
Oh.
Want toen kwam ik uit het café terug met een paar slokjes op. En toen voor mijn deur van mijn blanke witte jupje-complex kwamen een paar van die baardmannen. Echt van, compleet die... En ik kan een beetje Arabisch, dus ze dachten... Dat is wel een toffe. En ze zeiden, ja, ben je gelovig? Ik zeg, ja, ik ben katholiek. Ja, je moet je tot de islam. Ik zeg, nee, ik ben hartstikke blij met katholiek, want dan kun je af en toe lekker een slok wijn drinken.
Ja. Dan mag je tenminste nog wat.
Nee, maar ik werd ook heel mismoedig van die buurt, want daar had je bijvoorbeeld om 11 uur 's ochtends was er geen activiteit op straat. Alle rolluiken dicht, want iedereen had zat in de bijstand. En toen heb ik mijn loft verkocht, en toen voor een goede prijs. En toen... een half jaar later waren die aanslagen in Bataclan en bleek dat die de perpetrators uit mijn buurtje waren. Ja. Die kwamen in feite een paar blokken verder, een paar straten verder.
Maar wat heb je met Arthur daar gedaan dan?
Nou, we hebben toen een kritische reportage over Molenbeek geschreven.
En jij maakte de foto's, geloof ik?
Ja, maar ik denk met interviews. Dus we zijn daar een week op een soort safari geweest. Ja. Dus een hele hoop interviews met mensen en straatobservaties. Ja.
En wat is je waarde bevinding daarvan?
Nou, dat ik had al eerder een... Dat Molenbeek een heel gesloten islamitische monocultuur is. Wat niks maar met multiculturalisme te maken heeft. Wat ik ook al wist toen ik daar woonde. Want wij waren blank en wij werden een beetje gezien als binnendringers.
Hmm.
En al onze vooroordelen, kun je dat noemen. Maar je kunt het ook noemen gut instincts, gut feelings. Die zijn waar geworden. Ja. En, maar ook een enorme slachtofferschap. Want toen ik na een Bataclan, moest ik een paar keer terug met buitenlandse filmploegen naar Molenbeek. Nou, je werd heel vaak bekogeld dus.
Hmm.
Maar als je met mensen ging spreken, met Marokkanen, het enige was ze kunnen zeggen, ja, wij Marokkanen, wij zijn het grootste slachtoffer. Ik denk van, sorry jongens, er zijn 120 mensen vermoord in de Bataclan, in de cafés. En jij vindt jezelf het grote slachtoffer. Dan ben je toch wel een beetje een zielige narcist. Dus dat slachtofferdenken. En ik heb het toen heel kritisch uitgelaten. En toen kreeg ik ook een beetje problemen met de blanke hoegemeente. Die vonden mijn...
Islamofoob.
Ja, toen heb ik een interview gegeven over de monoculturaliteit van Molenbeek. En,
welk platform was dat?
Brussel deze week. Nee. Ja, en toen kreeg ik opeens heel de Belgische media. Want de helft van de Belgen vond mij een racist. De andere helft zei eindelijk iemand die het zegt. En het is triest dat een Hollander het durft te zeggen. Maar ik heb het achter heel veel samen geweest. We zijn ook een paar keer op reis geweest naar Denemarken, naar Zweden. En,
ook naar die ghetto's, zeg maar. Van...
Ja. En ook een paar keer in Antwerpen, in België. En ik heb het hem altijd ontzettend veel plezier gehad. Altijd, kijk, wat achter heeft een beetje reputatie, drugs en rock'n'roll. Maar als hij journalistiek is, drinkt hij geen druppel. Ja, om de 4 dagen, dan gaat hij helemaal los. Maar de rest, ontzettend serieus.
Nee, niet meer volgens mij, hè?
Ja, nee, hij is nu inderdaad. Ja. Maar hij staat vroeg op, hij leest 8 kranten, alle talen. En dan gaat je pad en dan zit hij te typen. En dan doet hij interviews eruit te typen. Dus dat is een heel serieus harde werk.
Ja, precies, ja. Hey, tot slot, dank voor die toelichting. Tot slot... Waaruit haal je inspiratie?
Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik laat me altijd drijven. Ik maak me kwaad. En ik maak me druk. Ik maak me kwaad. En ja, dat houdt me bezig. Het komt. En dat heb ik gelukkig nog steeds. En vroeg of laat gaat dat heilig vuurtje uit. En dan ga ik achter de geranium zitten. Maar het brandt nog steeds.
Nou, dat gaat voorlopig niet gebeuren ten voeten. En daar zijn we hartstikke blij mee.
Ja.
Teun, dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je inzichten. Teun's fotowerk is in meerdere boeken te zien. Het boek Narco Estado, dat is je fotoboek. Daar komt de nieuwe druk van uit. Tegen de tijd dat deze podcast wordt gepubliceerd, is het er wellicht al?
Ja, Narco Violencia, Drug War Mexico, tweetalig.
Tweetalig.
En dan Spaans en Engels.
Floris van den Berg, jij ook bedankt voor je bijdrage. En u als kijker en als luisteraar, bedankt voor het luisteren. We hopen dat u geïnspireerd bent door Teun. Klik op like, volg ons op al onze kanalen en we zien u graag bij de volgende podcast.